Hij zit. Kunnen jullie mij verstaan?
Denk ik wel.
Hartelijk welkom allemaal. Jullie zijn gewend natuurlijk dat Evert Kok hier staat. Op dit soort avonden. Maar zoals hij vorige keer al verteld heeft, hij is naar Israël afgereisd. Ook dit jaar weer. En ze zijn er een aantal jaren geleden de eerste keer gegaan. Maar ze hebben er blijkbaar een Israël tik aan overgehouden. En ze zijn nu elk jaar reizen ze af naar Israël. Vorig jaar waren ze daar met Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. En dit jaar zijn ze dus vertrokken om morgen en overmorgen het Joodse nieuwjaar daar mee te vieren. Ik weet niet of dat de reden is, maar dat kunnen ze in ieder geval meevieren. Dat Rosh Hoshana. Het jaar 5778 breekt morgen aan in Israël. Mogen Jack en Nel hartelijk welkom heten. Fijn dat jullie er weer zijn, dat Nel ook deze keer meegekomen is. Vanuit Valkenburg in Zuid-Holland, niet het andere Valkenburg, anders zouden jullie misschien denken wat ver. Maar ik wil nog heel graag even het boekje, wat vorige keer ook aan de orde is geweest. Evert heeft dat even aanbevolen, maar en Jack heeft er ook nog wat over verteld, meen ik, maar we kenden het toen nog niet, maar ik wilde het nog even onder de aandacht brengen. Die liggen daarachter op de tafel. Het is een boekje over de roeping van Jack en Nel om in het zendingswerk te gaan. Gods ondoorgrondelijke leiding is de titel. En de ondertitel is Hoe de Heere ons in de zending bracht. En Annie en ik hebben het in de afgelopen weken gelezen. En ik kan het jullie van harte aanbevelen om dat te kopen. Kost een tientje, meen ik, ja. Althans, dat was de prijs 14 dagen geleden, dus dat zal nog wel zo zijn. Maar nu wij het gelezen hebben, denk ik, ja, dat moet eigenlijk iedereen gelezen hebben, zo'n boekje. Hoe of het mogelijk is dat mensen op toch wat oudere leeftijd, Jack was toen al 42. Ja, dat hij toen nog werd geroepen, ongelovig zijnde, gelovig geworden en toen de zending is gegaan. De zending ingegaan is, eerst naar de Bijbelschool in Engeland en in Amerika en vervolgens jarenlang naar Bolivia. Engels geleerd, Spaans geleerd. Het is ongelooflijk als je het allemaal leest. Dus daarom nogmaals van harte aanbevolen. Ja, we zijn dankbaar dat we nu hier alweer de tweede studie kunnen houden vanavond. En zoals jullie weten of hebben kunnen lezen, het verbond met Mozes verbindt met Christus is vanavond aan de orde, nadat we de vorige keer al uitgebreid zijn bijgepraat over het verbond met Noach en Abraham verbindt met Christus. En al die verbonden, ze verbinden steeds weer met Christus. En hij mag centraal staan in al de studies die we hier mogen houden in ons huis. En daar zijn we dankbaar voor. We gaan eerst samen een lied zingen. En Annie heeft een liedje uitgezocht voor vanavond. En die sluiten enigszins aan bij het thema van deze avond. En we zingen eerst lied 346 uit de bundel. Dat gaat over de wet. Heer, aanmaak mij uw wegen. En verderop, leid mij in uw waarheid. Leer ijverig mij uw wet betrachten. We zingen de coupletten 1, 4 en 5 van lied 346.
Thank you.
vraag over deze avond. Ja, Vader in de hemel, dat willen we doen, bij u komen, om zegen te vragen over deze avond, want zonder uw zegen kunnen we helemaal niets. Vader, we zijn dankbaar dat we hier zijn samengekomen in ons huis, op deze rustige plek op deze wereld. En als we om ons heen zien naar de hectiek in deze wereld, van orkanen die over de wereld razen, van overstromingen en aardbevingen, Heer, dan rijzen ons de haren te bergen en u geeft ons hier een rustige plek om bij elkaar te komen, hier in ons huis, om uw woord te overdenken. Vader, we danken u daarvoor dat u ons die rust geeft. En we bidden ook voor al die mensen die getroffen worden door al die ellende die ze nu op dit moment zelfs meemaken. Mensen die niet weten waar ze het zoeken moeten. Wilt u ze uitdrijven naar u toe, Heer? En we bidden toch dat er vele mensen ook door dit soort omstandigheden u leren kennen, dat ze hun toevlucht bij u zoeken. Vader, we bidden u ook voor Evert en Reina Kok, die naar Israël vertrokken zijn en daar vandaag zijn aangekomen, hopelijk. Wilt u hen een fijne tijd geven daar en ze over een aantal dagen weer veilig en wel thuis brengen. En als we dan bidden voor Israël, Heer, voor de omstandigheden daar, voor Evert en Reina, dan denken we ook aan dat volk. U bent de God van Israël. U hebt Abraham geroepen. U hebt uit hem, uit Sarah, dat volk geboren doen worden. Heer, een vrouw die onvruchtbaar was, maar dat complete volk is uit haar voortgekomen. Het is te wonderlijk voor woorden. Maar het zijn uw grote daden. Heer, we bidden dat volk uw zegen toe. En vooral de Messias belijdende Joden. Velen die al tot geloof zijn gekomen in uw Zoon. Heer, wilt u geven dat ook door de verkondiging van hen in dat land, velen van hun volksgenoten ook nog tot de Heer Jezus zouden worden uitgedreven. Vader, zo leggen we dat volk in uw handen. Maar we bidden ook voor al die volken waar geen vrijheid is om je geloof te belijden. En als we de lijst zien van Open Doors, Heer, dan is het zo'n geweldig lange lijst. Noord-Korea en Eritrea en Somalië en noem maar op. En als we dan zien de aantallen mensen die daar wonen, die verdrukt en vervolgd worden, Heer, dan zinkt ons soms de moed in de schoenen. En wat kunnen we beter doen dan ze voor uw troon brengen, aan u opdragen en bidden of u daar, of u zegenend aanwezig wilt zijn in de omstandigheden waarin deze mensen verkeren. Vader, zo leggen we ook die dingen in uw handen. Wilt u bij ons zijn, als we nu de Bijbel gaan openen, als het verbond met Mozes centraal zal staan en in dat verbond, ja, het verbond met uw volk, onder de voorwaarden die u daaraan gesteld hebt. Heer, we leggen deze avond zo in uw handen en we willen het van u verwachten en uitzien naar wat u gaat geven. We bidden het u in Jezus' naam, uit genade. Amen. Ja, zoals jullie weten, en zoals ik al zei, 4 studies nu over de verbonden die verbinden, zoals Jack dat heeft geformuleerd in de uitnodiging, de verschillende thema's. En na die tijd komen er nog 12 studies, nog 4 door Dato Steenhuis, nog 4 door Theo Niemeyer en ook nog 4 door Jacques Brunt. Maar dat weten jullie allemaal. De overzichten daarvan, voor zover jullie ze nog niet mochten hebben, die liggen daarachter op de tafel. En ik wil ook nog even de aandacht vestigen op de lijst die daar ligt met e-mailadressen. Jullie krijgen elke keer als er weer een studie begint, een serie studies van 4, een e-mailtje thuis, voor zover dat niet het geval mocht zijn, kijk dan even op de lijst of jullie e-mailadres er wel op staat. Dan wel of het er misschien verkeerd op zou staan. En anders ligt er een lijst bij om het aan te vullen en te wijzigen. Dan mag ik nu de collecte aanbevelen. Die wordt nog wel eens vergeten door Evert, maar ik heb Klaas bereid gevonden om vanavond met de collectezakken rond te gaan. Hij heeft jarenlange ervaring als koster, dus ja, hij kan dat geweldig goed. Ondertussen zingen wij lied 149. Groot is uw trouw, o Heer. Lied 149.
Goedenavond. Het is weer fijn om in uw midden te zijn en met elkaar het woord van de Heere ook te openen. En wat een prachtig lied hebben we gezongen. Hè? Groot is uw trouw, o Heer. Waar zouden we zijn als we die trouw van God niet zouden kennen, maar ook als we daar niet op zouden kunnen steunen en leunen en dan vastgrijpen wanneer het om ons heen inderdaad zo stormt en waait, niet alleen met de orkanen en met alle geweld in Mexico, weer een nieuwe aardbeving hoor ik vanavond. Maar dat zijn de heftige dingen, maar dan ook het subtiele. Terwijl we in de auto zaten, luisterden we naar een gesprek. En de HEMA is de eerste keten die gaat zijn kleding manier van verkoop veranderen. Er is geen heren- en dameskleding meer, geen jongens en meisjes. Het is één soort, het komt bij elkaar, mag geen onderscheid meer zijn. Want je zou iemand kunnen kwetsen. En dat gaat mij een groot probleem geven, want ik heb al moeite om de juiste combinatie te vinden. Maar ja, nou kom ik met roze en paars en nu weet ik het. Maar het laat zien ook hoe subtiel dingen aan het veranderen zijn. En wat moeten wij straks zeggen? Mogen we straks nog zeggen, goedenavond broeders en zusters? Moeten we straks al die woorden in de Bijbel gaan veranderen. Omdat het scheiding brengt tussen wie je zou kunnen zijn. En dat beangstigt enorm. En als we dan zingen, maar Heere, groot is uw trouw. Niet alleen wanneer het ons goed gaat, maar ook als we door de moeite moeten gaan. En als we richting ook de eindtijd gaan, waar je toch merkt dat het christen zijn steeds meer in een hoekje komt te zitten. Dan is God nog trouw. En het is schitterend om te weten. Als ik eerlijk ben, dan vind ik het jammer om deze studie vanavond te geven. Weet u waarom? Alle uren waar ik mee bezig ben geweest, ik denk dat ik tussen de 25 en 30 uur heb zitten lezen, zitten denken, zitten zoeken. En dan moet ik het in een uurtje, moet ik het overdragen. En dat vind ik dan zo jammer. Ik denk de volgende keer nodig ik u allemaal uit in mijn studeerkamer. En dan gaan we samen gaan we door die studie heen. Want van zoiets groots moet je in een uur moet je iets gaan overdragen. Waar ja, toch je misschien verkeerde dingen pakt. Waarvan de ander zegt, ja, maar waarom heb je dat dan niet genoemd? En, maar hier staat toch ook dit. Ja, dat gebeurt dan. Maar ik hoop één ding, dat het ook weer opnieuw u uitdaagt om de schrift te openen, die gedeelte weer eens te lezen, wat gebeurt daar, wat staat er nou, wat betekent dat dan? En vooral ook de gedeeltes uit het Nieuwe Testament, hoe is de relatie dan met ons als gemeente, maar bovenal wat laat het van de Heer Jezus zien? En dat hij dan weer, zoals de Hebreeënbrief dat zo mooi doet, verheven wordt boven alles heen en we hem zullen aanbidden en danken. Nou, in het begin hebben we gekeken naar wat zijn verbonden en de verschillende genoemd. En toen hebben we ook gelijk een gedeelte van het verbond met Noach en het verbond met Abraham. En inderdaad, toen ik later terugreed en erover nadacht, dacht ik, wat ben ik veel vergeten. Wat is er zoveel meer? En je zou gewoon hele gedeeltes met elkaar moeten lezen en daar eens over weer over nadenken. Maar goed, ik hoop dat u dat mij vergeeft, dat ik niet alles kan behandelen. Maar ik hoop u wel deze avond toch weer een bepaalde, ja, misschien vernieuwing te geven of weer een verheuging in. Wat is het woord van God toch geweldig. En we gaan dus vanavond naar het verbond wat de Heere via Mozes met Israël sloot. En we gaan een paar gedeeltes lezen. En als u uw Bijbel bij u hebt, en sommigen hebben hem digitaal, Exodus hoofdstuk 19. Daar lezen we eerst een paar verzen uit. Dan gaan we naar hoofdstuk 20 en hoofdstuk 24. Eerst 19. Exodus 19. En ik begin bij vers 1. In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinai. Zij braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woestijn Sinai en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. Toen klom Mozes omhoog naar God. De Heere riep tot hem vanaf de berg. Zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arendsvleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Hoofdstuk 20, de eerste twee verzen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Hoofdstuk 24, Dan lezen we van 1 tot en met 11. Daarna zei hij, de Heere dus, tegen Mozes: klim naar boven, naar de Heere toe, u en Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël, en buig u op een afstand neer. Alleen Mozes mag tot de Heere naderen. Zij mogen echter niet nader komen, en ook het volk mag niet met hem naar boven klimmen. Mozes kwam terug en vertelde al de woorden van de Heere en al de bepalingen aan het volk. En toen antwoordde het volk eenstemmig en zeide: al de woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Vervolgens schreef Mozes al de woorden van de Heere op. Hij stond 's morgens vroeg op en bouwde onder aan de berg een altaar en richtte 12 gedenkstenen op voor de 12 stammen van Israël. En hij stuurde de jonge mannen van de Israëlieten erop uit, en die brachten brandoffers en brachten dankoffers voor de Heere, te weten jonge stieren. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in de schalen, en de helft van het bloed sprenkelde hij op het altaar. Hij nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor, en zij zeiden: alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en hem gehoorzamen. Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk en zei: zie, dit is het bloed van het verbond dat de Heere met u gesloten heeft op grond van al die woorden. En vervolgens klommen Mozes en Aaron naar boven, en ook Nadab en Abihu met 70 van de oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als plaveisel van saffier, zo helder als de hemel zelf. En hij strekte zijn hand niet uit naar de aanzienlijke van de Israëlieten, nadat zij God gezien hadden, aten en dronken zij. Tot zover het woord van God. Prachtige dingen. Interessant is natuurlijk om te weten, of belangrijk om te weten, wanneer sloot de Heere dit verbond. En dat sluit gelijk aan op de belofte, de profetie die de Heere in het verbond met Abraham had gedaan, dat zijn volk zou voor 400 jaar in een land zijn wat niet de hunne was. En nadat die periode verlopen is, wordt dit verbond dan ook gesloten. Hou uw vinger bij Exodus, want daar komen we vaak terug. Maar lees met mij bijvoorbeeld Galaten hoofdstuk 3. Galaten hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 is natuurlijk een prachtig gedeelte wat aansluit op dit verbond van de wet. We zullen daar ook meer uit lezen. Maar voor nu even. Galaten hoofdstuk 3. En dan alleen vers 17 even. Dit nu zeg ik: het verbond dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus, wordt door de wet, die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte te niet te doen. Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de belofte. Maar aan Abraham heeft God die door de belofte genadig geschonken. En dat hebben we ook gezien in Genesis 15, dat Abraham werd gerechtvaardigd op het geloof. Niet uit werken, maar op het geloof. Nou, Exodus 19, waar we begonnen zijn, is ook het begin van deze verbondsluiting. En als we de verbondsluiting dan volledig willen gaan begrijpen en gaan ontdekken wat die inhoudt, dan zijn we bijna verplicht om 59 hoofdstukken achter elkaar te gaan lezen. Want 59 hoofdstukken bevatten allemaal in die ingrediënten van dat verbondsluiting. Het begint met Exodus 19, heel Leviticus en tot aan Numeri 10. En wat zit daar dan allemaal in opgesloten? Nou, het is te veel om dat allemaal te noemen, maar we zouden het in 5 delen kunnen samenvatten wat het verbond allemaal inhoudt. Allereerst, naar hoofdstuk 19 volgt natuurlijk de 10 geboden. En die worden tot de dag van vandaag in vele gemeenten daar elke zondag opgezegd en ze worden gerepeteerd. De vraag is, weten we wat het inhoudt en wat het voor ons betekent voor de dag van vandaag? Dan van de Exodus 21 tot 23 vers 33, dan komen de bepalingen hoe we met elkaar omgaan, maar dat geeft ook gelijk rechten aan de Israëlieten. Die konden daar ook aanspraak op maken. Zoals de Nederlandse wet wetten heeft wat u wel en niet mag, betekent niet dat er helemaal niks meer mag. Als Nederlands staatsburger mag je ook aanspraak maken, hebben we bepaalde rechten gekregen binnen het rechtssysteem. En dat vind je ook terug in de verbondsluiting van de Here. Dan hoofdstuk 24 die we net gelezen hebben, dan vindt de verbondsluiting plaats waar het bloed wordt geofferd. En dan zien we dat door die offering van het bloed er opeens een toegang is tot de Here. En ze zagen de Here. Nou is de vraag, hoe zagen ze hem? Want niemand zal God zien en leven, zegt de schrift. Maar de meeste uitleggers, commentaren zeggen, ze zagen hem op de troon. Zoals Jesaja, hoofdstuk 6 vers 1, Ezekiel hoofdstuk 1 vers 26, ook laat zien dat de Here verheven op een troon met een saffieren ondergrond. En dat kan de troon of de plaveisel zijn waar ze voeten op rusten. En dat lazen we ook net hier in Exodus. Dan komen al die inzettingen. En dat zijn die 633 subregels. Je hebt de 10 geboden en dan heb je al die regeltjes in allerlei omstandigheden op sociaal gebied, economisch gebied en op religieus gebied. Allemaal inzettingen die vind je dan in terug. Maar waar ook alle ambtsverdelingen, de inzettingen en de inwijdingen van het priesterschap, de wijze van offeren en hoe alle handelingen in de tabernakel uit te voeren zijn er allemaal in beschreven. En ik weet van mijn eigen leven hoe moeilijke hoofdstukken dat soms zijn. Hè? En vooral als je er pas mee begint. En de tweede keer vind je ze nog steeds moeilijk. En de derde keer vraag je soms nog steeds af, wat betekent dit? Maar dan na de vierde keer ga je misschien dingen zien. En de vijfde keer ga je verbanden zien. En daarom moeten we nooit ophouden deze hoofdstukken te lezen. Omdat de geest die kan elke keer weer facetten aan je openbaren, waardoor je gesterkt wordt, bemoedigd wordt, opgebouwd wordt in het geloof. En dan natuurlijk ook de bouw van de tabernakel wordt in Exodus 36 en 38 daar ook in beschreven. Die werd vanuit de hemel beschreven. Het was niet een idee van mensen, maar vanuit de hemel. Exodus hoofdstuk 19. Daar zien we dat de Heere zegt in vers 5. Nu dan, als. Als. Als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. Dit laat zien dat er een voorwaarde aan dit verbond zit. Nou zijn er mensen die zeggen, dat verbond hangt dus helemaal af van hoe Israël ermee omgaat. Nee, dat verbond, dat komt van de Heere af. Hij sluit een verbond. En we hebben kunnen zien in de schrift dat Israël helemaal afdwaalt. En toch blijft de Heere trouw aan het verbond. Want hij zal Israël ook bijeenbrengen. En ze zijn zijn volk. En hij zal ze tot hem brengen. Hoe dan ook. Maar waarom is het dan toch nog een verbond met een voorwaarde? Nou, de voorwaarde heeft niet of de Heere zich te maken met of de Heere zich wel aan zijn verbond houdt, maar of het volk de zegeningen uit dat verbond gaat ervaren. En daar maken we al een link naar onszelf. Geloven in de Heere Jezus geeft nog niet de zegeningen die Hij je geven wil vanuit de Schrift, door de Heilige Geest, door de gemeente. Ook in het Nieuwe Testament is het woord gehoorzaamheid gekoppeld aan het geloof. De Heer Jezus zegt, u bent mijn discipel indien gij doet wat ik u gebied, wat ik u zeg. Met andere woorden, heel scherp zou je dan haast kunnen zeggen, als we niet doen wat hij zegt, dan zijn we ook niet zijn discipel. Dat is heel kort door de bocht, maar je zou haast zeggen, zo zwart-wit zegt hij het. De zegeningen zitten in hoe wij reageren op wat de Heere zegt en ons geeft. En hier ook, hij zegt, als u nauwgezet wandelt, dan, met andere woorden, als u dat niet doet, dan zult u ook niet die zegeningen ervaren. En dat kunnen we ook zien in het boek Richteren, we kunnen dat zien in 1 Samuel, 2 Samuel, Koningen, Kronieken, dan kunnen we dat gewoon duidelijk zien. Waar gehoorzaamheid is, geeft de Heere zegen, geeft hij rust. En waar ongehoorzaamheid is, stuurt de Heere vijanden of moeites in de hoop dat mensen zich bekeren. Maar vers 6 toont toch uit aan dat de Heere vasthoudt. Hij zegt, u dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dat zegt de Heere. En hoe het volk ook door de geschiedenis gaat, het blijft Gods volk. Je moet haast wel blind zijn dat je dat niet ziet. Als je kijkt naar dat kleine landje Israël, te midden van een gebied waar zo'n haat is tegen dit volk. En niemand durft eigenlijk wat te doen. Ja, af en toe een raketje schieten of zo. Maar niemand durft het of niemand kan het doen. Omdat de Heere, die stelt grenzen. De Heere zegt tot hier en niet verder. Dat zien we terug bij Job. Dan komt de Satan en die zegt, Heere, jij zegt jammer, oké, tot hier, maar niet verder. En Job en de Satan komt terug en zegt, ja, maar wacht even. Oké, zegt Heere, tot hier, maar niet verder. Je komt niet aan zijn leven. De Heere stelt grenzen. Van de week hebben we het nog gehad over Saulus. Gedreven als die was. En op weg naar Damascus zegt de Heere, tot zover en niet verder. De Heere is in controle. De Heere regeert. Hij is de koning. Hij is de machthebber. En dat is zo prachtig om hier te zien. Nou, die voorwaarden. Als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, die zien we dan ook dieper uitgewerkt in bijvoorbeeld Leviticus 26. Gaan we even naar Leviticus 26. Kent die hoofdstukken vast over zegen en vloek. We gaan hem niet helemaal lezen, hoewel dat heel mooi zou zijn. Maar we lezen de versen 3 en 14. Leviticus 26. En dan in vers 3 beginnen we. Als u in mijn verordeningen wandelt en mijn geboden in acht neemt en ze houdt, dan zal ik u op zijn tijd regen geven, zodat het land zijn opbrengst zal geven en de bomen van het veld hun vruchten zullen geven. Dan zal de dorsttijd en gaat zo door. Dus wat koppelt de Heere hier aan de gehoorzaamheid? Aardse zegeningen. Vrede, opbrengst, rust, voldoening van arbeid, noem het allemaal maar op. Maar in hoofdstuk, in vers 14, daar krijgen we dat andere. Maar, als u niet naar mij luistert en al deze geboden niet doet, Als u mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van mijn bepalingen walgt, zodat u geen enkel van mijn geboden doet voor, door mijn verbond te verbreken, dan zal ik zelf dit met u doen. Ik zal verschrikking over u brengen, tering en koorts die uw ogen doen bezwijken en uw leven doen wegkwijnen. De Heere neemt dit heel serieus. Zegen en vloek. Zo lag dat verbond in elkaar. En dat dit verbond zo blijft, zien we ook terug in Deuteronomie. In Deuteronomie, als dan de hele generatie die uit Egypte is vergeleid, 40 jaar door de woestijn heeft gezworven en sterft vanwege ongehoorzaamheid en niet het beloofde land binnenkomt, dan is daar een nieuwe generatie. En sommigen noemen dan Deuteronomie de tweede wet, maar het is eigenlijk de herhaling van de wet om die tweede generatie weer bewust te maken wat Gods verordeningen zijn. En dan lezen we in Deuteronomie 28, in het Duits is het makkelijker, hè? Dan heb je Mozes 1, Mozes 2, Mozes 3, Mozes 4 en Mozes 5. De vijf boeken van Mozes. Die hebben niet Genesis en Exodus, Leviticus, nee. Deuteronomie 28. En dan zien we dat het niet veranderd is. Dat verbond is nog steeds het verbond wat de Heere gesloten heeft. En dan zegt hij, en het zal gebeuren, vers 1... als u de stem van de Heere uw God nauw gehoorzaam bent, door al zijn geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de Heere uw God u dan een plaats zal geven, hoog boven alle volken van de aarde. En dan vers 2. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken wanneer u de stem van de Heere uw God gehoorzaam bent. En dan komt er een stroom van zegeningen. En degene die dit las, die maakte gelijk dat lied, er komen stromen van zegen. Ik denk toen hij dit las. Want als we de Heere kennen, dan komt er ook stromen van zegen. Maar dan zegt hij ook in vers 15, daarentegen, met andere woorden, wacht even. Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de Heere uw God niet gehoorzaam bent, door al zijn geboden en zijn verordeningen die ik u heden gebied, nauwlettend op te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen. En dan begint het, vervloekt zult u zijn. En dan lezen we niks anders dan het tegengestelde. God, de Heere, is niet alleen een God van rechtvaardigheid, heiligheid. Maar hij is ook niet alleen een God van liefde en genade. Hij is God. En we kunnen die beide kanten niet uit elkaar trekken. In sommige gemeentes is het alles liefde, alles genade. En God houdt van je en het maakt niet uit wat je doet, hoe je leeft. Uiteindelijk is Gods genade groter dan zijn heiligheid en zijn gerechtvaardigheid. Ik zei het u vorige week, geloof ik, de vorige keer, dat ik pas een dominee gehoorde die zei, Jezus is echt niet de enigste weg. Gods genade is veel groter. Er is ook een achterdeur. Dan ben je de weg kwijt. Ja? Maar de Heere laat hier duidelijk zien met wie ze te maken hebben. En dan is het zo verbazingwekkend dat dat volk net uit de woestijn tegen Mozes zei, geen probleem, gaan we doen. Het bracht niemand op de knieën. Het bracht niemand op de knieën. Als we dit zouden lezen en dit zouden beseffen, dan zou het ons op de knieën brengen en God danken dat het niet meer door de wet is, maar door het geloof in het volbrachte werk van de Heere Jezus. Want wie van ons zou in staat zijn om dit te volbrengen? al die inzetting, alles te gehoorzamen, dan lopen we toch helemaal vast. Nou, de voorwaarden, we denken dit is een ander verbond en dus er komen ook andere voorwaarden. Nou, dat is niet zo, want ook in het verbond met Abraham zat een voorwaarde opgesloten. En dat lezen we in Genesis 17. En de vorige keer heb ik gezegd, het verbond begint in hoofdstuk 12 met Abraham. Er wordt meer toegevoegd in hoofdstuk 13. Er wordt meer toegevoegd in hoofdstuk 15. En er wordt meer toegevoegd in hoofdstuk 17. Het leek alsof dat verbond uitgebouwd werd en groter gemaakt werd. Maar in hoofdstuk 17, vers 1, dan zegt de schrift, toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zeide tegen hem, ik ben God de Almachtige. En hier was wel een oproep. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Terwijl het een onvoorwaardelijk verbond is, wat de Heer met hem sloot, zat er toch, om de zegeningen van dat verbond te ervaren, een voorwaarde in verborgen dat de Heer wel tegen Abraham zei, maar wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dus dat zien we daar terug. Maar als we dan dit verbond zien, dan lijkt het wel of we komen te worstelen met de paradox die erin zit. Waar is dan de kracht van de wet? En waar zit dan weer de genade? Het lijkt wel of het hier tegenover elkaar komt te staan als iets wat als tegenpolen botst. Maar als we de schrift lezen, dan gaan deze dingen altijd samen. Het staat niet tegenover elkaar, want de Heere staat in zichzelf ook niet tegenover elkaar. Zijn heiligheid en rechtvaardigheid staat niet tegenover zijn barmhartigheid en zijn heiligheid. Dat zit allemaal in wie hij is. Alleen de ene keer komt het ene strakker naar buiten dan het andere. En het eerste voorbeeld in de schrift al is natuurlijk altijd Genesis hoofdstuk 2 vers 17. Indien gij van deze boom eet, zult gij voorzeker sterven. Nou, als de Heere zegt voorzeker, is het dan twijfelachtig of is het voorzeker? Dan is het voorzeker. Ze eten van de vrucht. Ze zien elkaar opeens naakt. En ze gaan zich bekleden. En ze denken zich voor God te kunnen verstoppen. Nou ja, hoe je dat moet doen weet ik niet. En God roept, Adam, waar ben je? Wist God niet waar Adam verscholen was? Zegt Psalm 139 niet, oh, ga ik naar de hemel, u bent daar. Ik ga naar de zeeën, u bent daar. Ik ga naar de berg, u bent daar. Ik ga naar het diepste de aarde, u bent daar. Waarheen zou ik heen gaan voor uw aangezicht? Je kunt je niet verschuilen. Maar wat hier gebeurt, in contrast met Genesis 2 vers 17, is dat God vanuit zijn genade eerst de zondaar toespreekt en de kans geeft om tot bekering te komen. Adam, waar ben je? En Adam had kunnen reageren, Heer, ik heb me verscholen omdat ik me schaam. Ik heb gezondigd en ik bid u mijn vergeving over mijn daad. Maar hij gaf zelfs God de schuld. Hij zegt, want die vrouw die u mij gegeven hebt. Nee. Dat kan ik nooit zeggen, want ik heb haar gekozen. Dus ja, voor mij lukt dat niet. Maar ik ben wel dankbaar voor haar, hoor. Dat is een ding dat zeker is. Maar daar zien we ook, de Heere zegt, je zult voorzeker sterven. En dan openbaart hij zich in zijn genade en zegt, Adam, waar ben je? En vindt u dat niet schitterend dat die roepstem nog steeds uitgaat? En misschien wel vandaag naar een van u. Waar ben je? Ja, je bent actief bezig met heel veel dingen. Maar waar bent u? Waar zijn we in relatie met God? En ik ken dat gevaar ook zelf. En dan zeg je, ja, maar Heer, ik ben zo bezig met uw woord. En ik ben zo bezig met voorbereidingen. En dan zegt de Heer, ja, maar ik zit wel daarachter. Ik ben er niet bij betrokken. Ja, maar ik heb uw raad gevraagd. Ja, maar je hebt geen tijd voor me. En hier zo mooi, hè? Adam, waar ben je? Waar zijn we? En dat betekent niet dat er geen consequenties waren. Want de gevolgen van het eten van de vrucht bracht consequenties. Ze gingen schuilen, ze schaamden zich voor elkaar. Dat was helemaal geen straf. Het was een consequentie van de zonde. En dat vergeten we soms in de schrift ook. Er staat nergens dat de Heere ons vergeeft en dan ook de consequenties van de zonde wegneemt. In zijn genade helpt hij je er wel doorheen om dingen weer op te lossen. Als ongelovige ben ik gaan tatoeëren en ik heb 14 tatoeëringen op mijn lichaam. En nu vind ik er, ik wou dat ik het nooit gedaan had. Maar de Heere zegt, ja, sorry, dat zijn consequenties. Die draag je mee. Maar goed, ik heb ze op mijn lichaam. Maar hoeveel tatoeëringen dragen we soms in ons lichaam, in ons hart? Van pijn en verdriet. Als consequentie van verkeerde keuzes, verkeerde daden. Ze zijn vergeven, maar de pijn ligt er soms. Nou, die tegenstelling, die zien we dan terug in de geschiedenis van het gouden kalf. Mozes is wel heel lang boven. Nou ja, heel lang.
6 weken.
6 weken. Dat is nog niet zo heel lang. Maar ze gaan zich een god maken. Ze gaan zich een god maken. En de Heere zegt, gij zult geen gesneden afbeelden maken. En je zult niet de anderen aanbidden. Maar ze gingen het wel doen. En dan komt de paradox van Gods gerechtigheid en Gods genade. Lees maar Exodus 34. Exodus 34. We weten dat Mozes had die stenen tafelen geschreven. Hij zag wat er gebeurde en verbrak als het ware het verbond en de stenen tafelen. En het was één hopeloze situatie leek het te worden. Maar hij moest teruggaan en nieuwe tafelen maken. En dan zal ik, zei de Heer, op die tafelen gaan schrijven. En wat blijkt hieruit? Dat de Heer blijft trouw aan zijn verbond. Zelfs als het volk al binnen een paar weken er een puinhoop van maakte. Ze zullen de consequenties daarvan ondervinden. Maar de Heer is trouw. En dan de versen 5 tot 9. Toen daalde de Heer neer in een wolk, ging daarbij hem staan en riep de naam van de Heer uit. Toen de Heere bij hem, bij Mozes dus, voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen tot in de derde en vierde geslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei, Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat dan de Heere dan toch, of laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef ons onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. En toen zeide hij vers 10, ik sluit een verbond. De Heere hervernieuwt het of herstelt het verbond. Wat moet dat indrukwekkend geweest zijn voor Mozes? Dat de Heere voorbij gaat En dat de Heere spreekt. En dat je hoort hoe de Heere in vers 6, in de eerste groep, eigenschappen, manifestaties van God, hoe hij die zelf benoemt. Dat hij barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goedertierenheid en trouw is. Ongelooflijk. Als we kijken naar deze wereld, als we soms kijken naar onszelf, dan blijven dit eigenschappen van wie God is. God verandert niet. Wij veranderen steeds. Wij gaan door emoties. Wij laten ons soms verkeerd leiden. Maar de Heere is de Heere. Het zijn die opsommingen, die eigenschappen die God geeft. En die hebben te maken ook met dat verbondstrouw. De tweede groep van eigenschappen, vers 7, dat die goedertierenheid blijft bewijzen. En we zien dat in de genade die God nog steeds heeft voor deze wereld. Nog steeds is het genadetijd en nog steeds kunnen mensen tot geloof en bekering komen en tot wedergeboorte en door de geest uit de duisternis getrokken worden, geplaatst worden in het koninkrijk van onze Heere Jezus. Dat gebeurt nog steeds. Soms denken we dat het niet gebeurt. En soms denken we dat het alleen maar weer een crimineel is die ergens tot geloof komt. Of weer een ex-verslaafde. Wereldwijd komen vandaag de dag, misschien wel op dit moment, mensen tot geloof en bekering. Waarom? Omdat God zijn goedertierenheid blijft bewijzen. Dat is zo prachtig om te zien. Maar hij zegt ook, de schuldige houdt hij niet voor onschuldig. De Heere ziet de zonde niet door de vingers. Ik zei die uitspraak een keer in Bolivia en iedereen zat me aan te staren, want dan kennen ze die uitdrukking niet, door de vingers zien. Dus je moest je weer wat anders verzinnen. Maar soms denken we dat. Nee, God is ook heilig. En hij haat de zonde. En de zonde heeft gewoon consequenties. Dus dat de Heere steeds dat verbond weer herstelt, en vooral hier naar het gouden kalf, is een daad van genade. Is een daad van wie hij is. En let wel, door het heruitgeven van dit verbond zitten ook nog steeds dezelfde verplichtingen aan verbonden. We kunnen niet in de Bijbel vinden van, nou ja, jullie hebben het waarschijnlijk te moeilijk gevonden. En ik heb jullie misschien overschat. Ik ga het allemaal een beetje aanpassen. God past zich niet aan ons. Wij moeten ons leren aanpassen aan hem. Hij heeft zijn inzettingen. Hij heeft zijn regels. Of we het soms begrijpen of niet. Ik kan u zeggen, hoe meer ik studeer, hoe minder ik begrijp. Maar geloven doe ik het wel. Maar de Heere zegt, als je mijn woorden hoort en ze doet. Hij vraagt niet, wat zou bij je passen? Wat komt jou uit? Wie mijn woorden hoort en ze doet. Nou, toch nog even voor de duidelijkheid, weer hoofdstuk 19 van Exodus. Exodus hoofdstuk 19. De Heere, of toen kwam Mozes omhoog naar God, vers 3, 19 vers 3. De Heere riep tot hem vanaf de berg, zo moet u tegen wie? Het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. Dit is een verbond wat de Heere sluit met Jacob, met Israël. En in Deuteronomie, in de eerste drie versen, zien we dat ook weer specifiek genoemd. Dus we moeten oppassen dat we dat niet gelijk daar vandaan halen en kijken hoe we het kunnen plaatsen binnen de gemeente van vandaag, van de Heere Jezus Christus. Dit is een verbond wat we hier lezen, in deze context, met hun wordt gesloten. De vraag is natuurlijk wel, wat was nu het doel van God met al die wetten, met al die bepalingen, al die inzettingen. Zo breed omschreven, zoveel hoofdstukken. Nou, als we naar kijken, dan is het juist vanuit Paulus' perspectief en hoe Paulus weer terugreflecteert naar de verbonden, dan geeft hij ons een duidelijk beeld op twee terreinen. Dat aan de ene kant het doel van de wet negatieve kant had. Waarom negatief? Omdat Paulus in Galaten 2 en Efeze 2 zegt dat uit werken van de wet niemand gerechtvaardigd kan worden. Dus de negatieve kant van de wet, dat al zou je hem proberen te gaan houden, je niet gerechtvaardigd kan worden. Want we worden niet gerechtvaardigd door het houden van de wet. Maar als je hem wil proberen te houden, dan moet dat ook wel vanaf het begin. En dan moet je ook elke zonde die je ooit gedaan hebt, wel belijden en vergeving overvragen. Nou, kent u uw zonde nog van toen u 2 en 3 was en ongehoorzaam was aan uw ouders? Weet u nog hoeveel snoepjes u stiekem uit de trommel hebt gepakt, waar u geen toestemming voor had? Al die dingen. De Heer kent ze allemaal. We vragen wel eens: Heere, vergeef ons onze zonden. En dan zeggen we amen. En dan zie ik dat wel eens zo, de vader en de zoon. En die hebben het gebed gehoord en zeggen: welke zou die bedoelen? Het waren er zoveel deze week. Welke bedoelen we? Wat zien we als zonde? En dus het werken van de wet wordt niemand gerechtvaardigd. In Hebreeën 7 vers 19, daar zegt de schrijver dat de wet niets tot volmaaktheid brengt. Dat is heel bijzonder als je dat in dat gedeelte leest, want waar komt de wet vandaan van iemand die volmaakt is? Maar het houden van die wet of dat proberen brengt niet tot volmaaktheid. Dus we moeten voor ogen blijven houden dat het hier gaat als een middel om uit te strekken hoe je dan wel het heil van God zou kunnen ontvangen. Wat is het dan wel? En dat is dan de genadige toezegging van de Heere dat we door geloof gerechtvaardigd worden. Aan de andere kant is de wet dus ook positief. Paulus zegt in Romeinen 3 vers 19 dat de wet elke mond snoert en alle onder hetzelfde oordeel vallen. Dus het positieve van de wet is dat wij allemaal, hoe dan ook, onder hetzelfde oordeel vangen. En dan kunt u bij de hand zijn, u kunt de wetten hebben gestudeerd, maar het snoert ons allemaal de mond als we voor hem gaan verschijnen. Nou, dat is met onze wetgeving niet, hè. In mijn vorige leven heb ik nog een beetje achter die raampjes met tralies gezeten. En daar wisten ze onderling, wisten ze voor welke zaak. En je kreeg de informatie, er is heel veel informatie in de gevangenis, hè. Dan zeiden ze, als je voor dit komt, moet je pleiten voor die rechter. Als je voor dat, oh nee, dan moet je die rechter vragen. Ja, maar dat zou toch niet uitmaken welke rechter? We hebben toch 1 wet? Nee, het hangt van de rechter af. Hoe die dat ziet. En dan kom je er soms met een paar dagen met een taakstrafje, kom je er vanaf. Maar hier staat, de wet snoert ons alle mond. Wij kunnen niets inbrengen. Aan de andere kant zegt Paulus in Romeinen 5... dat de wet zonde aan het licht brengt. Want hij zegt in hoofdstuk 7, zonder de wet had ik de zonde niet leren kennen. En zonder de schrift weten wij eigenlijk ook niet, wat bedoelt de Heere nou met goed en slecht, met kwaad en goed. Dat is anders vanuit mijn eigen perspectief. Dat is toch nog niet zo erg. Maar wat is het in de ogen van de Heere? En de wet doet zonde kennen. De wet, hoofdstuk 3, Galaten 3 vers 10, geeft duidelijkheid over de toekomst van de zondaar, namelijk vloek en oordeel. maar er staat ook in Romeinen, zo is er dan geen oordeel meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Romeinen 8, vers 1. En de wet had een bewakende werking. Het hield ons vast. En als het ware hield het ons gevangen. En iemand die gevangen zit, waar verlangt hij naar? Vrijheid. En daarom zegt Paulus ook later, die wet is gegeven als een leermeester, als een tuchtmeester. Tot wie?
Christus.
Tot de Heer Jezus Christus. En waar is echte vrede? Waar is echte vrijheid? Waar is verlossing? Waar is vergeving? Waar is verzoening? In de Heer Jezus Christus. En het was allemaal zodat we het zo benauwd zouden krijgen. Zodat we op onze knieën, net als Mozes, we net zagen, dat hij het uitroept door God en zegt, Heere, vergeef het ons. Vergeef het ons. En dan komt de Heer in zijn genade, in zijn vergevingsgezindheid. Want hij doet niets liever, want de schrift zegt dat hij gaarne vergevend is. Maar we moeten wel om vergeving vragen. 1 Johannes, indien wij hebben gezondigd, maar indien wij met onze mond belijden, is hij getrouw en rechtvaardig. En het bloed van de Heer Jezus reinigt ons van alle zonden. Geweldig om dat te weten. En Galaten 3 vers 19, daar zegt Paulus nog, de wet is eraan toegevoegd omwille van de overtreding totdat. En dat zijn prachtige woordjes. Als u dat leest, totdat of omdat, dan moet u gelijk, oh wacht even, we krijgen wat een uitleg. Hij is omwille van de overtreding totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie beloofd was en zij is door engelen in de hand van wie? De middelaar, de Heere Jezus Christus, beschikt. En hij is de middelaar. Hij is ook de enige die waardig is om de rollen straks te openen en een oordeel uit te spreken. Maar het heeft ons naar hem toegebracht. Nou, wat is dan die heel die verhouding van de wet met de Heere Jezus? Allereerst lezen we in Lucas 2, vers 21. Lucas 2. Lucas 2, vers 21. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind, de Heer Jezus, besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, dus 30 dagen, want voor een meisje is het 60 dagen. Volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem voor de Here te stellen, zoals geschreven staat in de wet van de Here, al wat mannelijk is, dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven en 2 jonge duiven. Heel duidelijk is, ondanks dat de Heere Jezus de wet vervuld heeft, is hij onder de wet geboren. En hebben zijn ouders hem volgens de wet besneden. Hebben ze hem volgens de wet, hebben ze hem naar Jeruzalem voor de Here gesteld. En volgens de wet hebben ze een offer gebracht. De Heere Jezus heeft die wet niet bij zijn geboorte opzij geschoven. Hij is onder de wet geboren, ook om te bevestigen dat deze wet van zijn vader is. Deze wet is goed. Maar het toont ook aan dat hij werkelijk mens is geworden. Wij hoorden nog pas van iemand, en is allemaal spiritueel. Opstanding van doden bestaat ook niet, dat is een beetje allemaal spiritueel. En dat is zelfs een vrouwelijke voorganger die dat zegt. Hè? Ja, misschien is ze zelf spiritueel, ik weet het niet. Maar alles is spiritueel. Dit is niet spiritueel. De Heer Jezus was 100% mens. Een geest kun je niet besnijden. Een mens wel. Hij was hier onder de wet. En dat is zo rijk om te zien. Dan als dat echt een mens was. Dan is hij ook degene die voor de mens verlossing kon brengen. Als dit allemaal spiritueel is. Dan is onze verlossing spiritueel. Een schijnverlossing. Iets wat je er misschien zelf van maakt of erbij voelt. Voelt het goed, broeder? Nou ja, vandaag niet. Ja, wat jammer. Hopelijk dat het morgen... Weet, er is zekerheid in de schrift. En hier zien we dat de Heer Jezus, die werd onder de wet geboren. Ten tweede zegt de Heer Jezus over de wet in Matteüs 5 vers 17. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar om te vervullen. De hele wet waar wij nooit in staat zouden zijn om dat te vervullen. We laten altijd wat vallen. Dat vervulde Christus in zijn leven voor de wereld. Voor de ganse wereld. Ik geloof niet dat mensen nu verloren gaan omdat ze zondaren zijn. Mensen gaan verloren omdat ze de Heere Jezus niet aannemen. Want er is een oplossing voor het zondeprobleem van deze wereld. Er is een oplossing voor elke zondaar. Daar heeft de Heere Jezus eens en voor altijd, zegt de schrift, zijn bloed voor gegeven. En eens en voor altijd is een ieder die dat gelooft geheiligd in dat volbrachte werk. Hebreeën 10 vers 10. De Heere Jezus zegt, ik ben gekomen om het te vervullen. En heeft hij dat gedaan? Wat zei hij aan het kruis? Het is volbracht. Wat heeft hij volbracht? De eis van de wet. Heeft hij volbracht op het kruis. Hij kwam niet om dat weg te doen, maar hij kwam dat om te vervullen. En hij heeft het volbracht. Hij droeg, zegt 2 Korinthe en Galaten 4, die zegt hij droeg de vloek van de wet als plaatsvervangend offer voor elke zondaar op deze wereld. Want al zo lief had God de wereld. Opdat een ieder in deze wereld, en nou komt de keuze, die gelooft, in hem niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebt. En weet u, we zeggen soms als christenen, wij hebben het eeuwige leven. Nee, iedereen heeft het eeuwige leven. Iedereen. Maakt alleen uit waar je hem doorbrengt. Waar breng je hem door? Dat is het grote verschil. Het verschil is niet hoe lang, het verschil is waar. En hij heeft het voor ons volbracht. En dan ook lezen we in Hebreeën 9 en 10 dat de Heer Jezus boven de Aaronitische priesterschap en de wettische offeranden helemaal bovenuit wordt getild. En dat hij eens voor altijd, niet met het bloed van stieren en kalver, maar met zijn eigen bloed binnen is gegaan. Om een, wat voor verlossing, zegt de schrift? Een eeuwige verlossing teweeg te brengen. Christus heeft de wet in hem en in zich vervuld. Prachtig om dat te weten. En daarom zijn wij onder dat nieuwe verbond. Dat is dat vierde les dat we daarover gaan hebben. Want Paulus zegt in Romeinen 6 vers 14. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Onder de genade. Niet onder eigen werken. Niet onder eigen kerkgang. Niet door eigen vroomheid. Maar we zijn onder de genade. En als we daar elke keer bewust van zijn. Betekent dat dan dat de 10 geboden ophouden voor ons? Nee, die krijgen een hele andere dimensie. Ik heb ze hier opgeschreven, de 10 geboden. Maar links heb ik bijvoorbeeld staan de 10 geboden volgens de wet. En aan de andere kant vanuit de geest. Want elke gelovige ontvangt de Heilige Geest. En door de Heilige Geest ga je anders denken, ga je anders leven, ga je anders praten, ga je anders reageren. En de 10 geboden, gij zult geen andere God voor mijn aangezicht hebben. Dat is de wet. De Heilige Geest, maar Heere, ik wil helemaal geen andere God. Want u bent mijn Heere, u bent mijn God, u wil ik loven en prijzen. Volgens de wet, de 2e, gij zult u geen gesneden beeld maken, nog ene gelijkenis. Heere, behoed mij daarvoor, dat ik ook niet in de valkuil val en dat ik ook nou opeens boeddha-beeldjes in mijn tuin moet met lichtjes en het is allemaal zo gezegd. U zult verbaasd staan hoeveel kerkgangers of christenen opeens een boeddha-beeld in de tuin hebben. Ja, zo mooi. Maar wat beeldt dat uit? Heere, behoed mij daarvoor dat ik iets anders zoek wat mij spiritueel iets geeft wat niet van u is. De 3e, gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken. O Heren, in de geest, ik wil uw naam met eerbied en met lofprijzing gebruiken. Heren, bewerk dat in mijn eigen hart, want ik ken mezelf. Mijn vlees kan soms zo opstandig zijn en woorden gebruiken die geen eer brengen aan uw naam. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. Nou, daar kun je theologisch weer een nieuwe studie over gaan maken. Maar de eerste dag kwamen de gelovigen bij elkaar. De eerste dag van de gemeente. En dan kunnen we zeggen, Heere, dank u wel voor deze eerste dag. Dat we niet samenkomen aan het eind van de week. Van, we hebben die hele week gehad. Nu komen we bij God uit. Maar dat we de eerste dag van de week met hem beginnen. Zodat we de rest van de week met hem meegaan. Dat vind ik zo mooi van de eerste dag van de week. Ik heb God aan het begin nodig. Niet natuurlijk aan het eind ook. Maar ik heb hem aan het begin van de week nodig. Om weer bemoedigd te worden. En help mij dan ook, Heren, om trouw te zijn in het bezoeken van de gemeente. En tegenwoordig met internet is het zo makkelijk om lekker thuis te blijven. Natuurlijk zijn er redenen dat je soms niet kan en ziet. Maar blijf zijn gemeente bezoeken. Eer uw vader en uw moeder. Heren, daar heb ik uw hulp mee nodig. Help mij, al ben ik het oneens met mijn vader, al ben ik het oneens, maar dat ik altijd eerbiedig met ze om zal gaan. Gij zult niet doodslaan. Dan zeggen we, ja, nou ja, daar heb je als christen geen last mee. Nou, misschien heeft u het nooit gedaan, maar heeft u het wel gedacht. En zegt u, ah, je valt dood. Die opmerkingen, hè? Ik merk dat sommigen dat herkennen. Je hebt een conflict met iemand en je krijgt het heen en weer. En je wenst iemand iets toe in je gedachten. En dan kun je bidden, Heere, bewaar mij ervoor. Gij zult niet echt breken. Heere, dat is ook mijn verlangen. Wat u heeft samengevoegd, zal de mens niet scheiden. We weten dat er omstandigheden zijn waardoor het wel gebeurt. Maar in de geest zoek je dat toch niet op. Dan strijd je toch voor het goede. Gij zult niet stelen. Help me, Heere, te vertrouwen op uw zorg, wetende dat u voorziet. Maak u niet bezorgd voor de dingen, zegt de Heer. Mijn vader weet wat u nodig hebt. Ja, sommigen leggen het anders uit, hè. Mijn vader geeft wat u vindt dat u nodig hebt. Maar zo wordt het niet bedoeld, dat is prosperity. Nee, de vader geeft wat hij vindt dat we nodig hebben. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Heere, zo wil ik ook spreken. Dat doet de Heilige Geest. En gij zult niet begeren uw naaste huis. Heere, help me om tevreden te zijn. Help me om dankbaar te zijn met wat ik heb. En goed, ik heb een oude auto. Mijn buurman heeft weer de nieuwste BMW. Maar dank u, Heere, dat ik een oude auto heb en dat ik op weg kan. Tevredenheid. Dus de wet wordt door de Heilige Geest. Krijgt gewoon een hele andere dimensie. Een dimensie van dankbaarheid, een dimensie van vreugde en een dimensie om de wil van God uit te voeren. En zo worden de 10 geboden niet teniet gedaan, maar krijgen een vervulling. 1. Door het volbrachte werk van de Heer Jezus en het werk van de Heilige Geest. En door sturing vanuit de schrift waarin we kunnen lezen wat God van ons vraagt. Nou, mogen de Heere u daar rijkelijk mee zegenen en uitdagen om deze dingen weer opnieuw eens te lezen. En dat het niet wettisch wordt, maar dat u zegt, Heere, Galaten 5 vers 22, mogen de vrucht van de geest zichtbaar worden in mijn leven. De gave geeft hij toch wel. Dat zegt de Bijbel. De geest geeft de gave aan hoe hij in ieder dat toebedeelt. Dus daar hoef je zich niet over druk over te maken. Maak u druk of de vrucht van de geest zichtbaar in ons leven is. Vers 1 van Psalm 1 zegt, welzalig de man, of welzalig de vrouw, die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overpeinst. In de geest welzalig die broeder of zuster, die zijn vreugde vindt in het woord van God. En dat woord van God leest, overdenkt en zover het kan toepast in de kracht van de Heilige Geest in ons dagelijks leven. Zullen we de Heere samen danken voor deze avond. Hemelse Vader, we komen u opnieuw zo heel hartelijk danken, Heere, dat we met elkaar uw woord mochten openen. Kijk mochten nemen, Heere, in het verbond wat u hebt gesloten met Mozes. En Heere, daar zouden we gewoon een heel seizoen aan kunnen besteden. Om dat eens te lezen, om al die parallellen die er lopen naast elkaar te leggen. Hoe verbindt het een zich met het ander? O Heer, het is zo bijzonder, zo rijk, maar soms ook zo ingewikkeld. Maar we danken u, Heere, voor uw genade. Dat die wet ons eigenlijk als een soort tuchtmeester dreef tot de Heere Jezus Christus. En dat we van onze hoogmoed afstapten. En van onze trots dat we zouden zeggen, Heere, zegt u het maar en we zullen het doen. Net als het volk Israël. En dan beseffen dat we ons omdraaien en dan gelijk de fout in gaan. Maar dank u wel dat het ons uitdrijft naar de genade die u heeft geschonken in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dank u wel, Heere Jezus, dat u de wet niet opzij hebt geplaatst, maar dat u bent gekomen om deze te vervullen. Want de wet eiste dat er bloed gevloeid zou worden voor zonde. Maar wat het bloed van stier en kalveren niet kon doen, was zonde wegnemen. Het kon het alleen bedekken. Maar uw bloed, Heere Jezus, heeft het allemaal weggenomen. O, daar wil ik u zo heel hartelijk voor danken. En danken dat een ieder die dat gelooft onberispelijk en rein mag staan voor uw aangezicht. En Heere, we weten dat betekent niet dat u geen inzettingen voor ons heeft. Ook het Nieuwe Testament staat vol met doe dit of laat dat of wees zo. Heere, wilt u dat door uw geest in een ieder van ons uitwerken? Heere, niet in een dwangmatige gehoorzaamheid, maar uit een liefde voor u. Dat we zeggen, Heere, geef ons de kracht van uw geest om gehoorzaam te kunnen zijn aan uw woord. Opdat ons leven dan ook een getuigenis zal zijn, Heere, voor mensen om ons heen. Dat mensen kunnen zien dat wij oprecht de Heere dienen. Koning Darius die zag dat in Daniël. En hij zegt, Daniël, die God van jou, die jij zo oprecht dient, die zal je redden. Dat was een geweldige getuigenis. Mag ons leven ook zijn. Dat anderen zullen zeggen, die God die jij zo rechtvaardig dient, die wil ik ook leren kennen. En Heere, dat nog steeds mensen tot geloof en bekering mogen komen en behouden zullen zijn voor de eeuwigheid. Dank u wel voor ons samen zijn. Dank u wel voor een ieder die er vanavond was. En u kent een ieder persoonlijk. En ik bid u, Heere, dat u een ieder dat geeft wat ook nodig is om standvastig te blijven. En dat kan vertroosten zijn, bemoediging, correctie, ageren, u weet het. Maar we bidden en smeken, net als Mozes, op uw goedertierenheid, op uw barmhartigheid. Dat u die uitstort in ons leven. Uit genade, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen. Excuus dat het een beetje laat is.
We hebben de tijd. Dankjewel, Jack. Dat we weer deze studie hebben mogen volgen vanavond. Dat de Heer Jezus weer centraal mocht staan, ook vanavond weer. Want dat willen we toch steeds weer in al die bijbelstudies die we hier mogen hebben in ons huis. Ook knap dat je al die uren studie hebt weten samen te vatten dan, in deze beperkte tijd. Staat die hoog genoeg?
Ja.
En de volgende studie, zoals jullie al weten, waarschijnlijk is 4 oktober... Het verbond met David verbindt met Christus. En dan op 18 oktober, de vierde keer, het verbond van Christus verbindt ons met hem. En het toeval wil, maar wat is toeval, dat in die tussenliggende zondag, op 15 oktober, dan is Jack bij ons in de Maranatha-samenkomst in Ermelo. Dus dan kunnen jullie nog een keer... In de opstandingskerk is dat tegenwoordig. Ik neem aan dat iedereen dat al wel weet. Tot voor kort waren die diensten in de Leemkuil, maar vanaf 2 juli dit jaar worden onze diensten in de opstandingskerk gehouden. Ook daar zijn jullie hartelijk welkom. En nogmaals wil ik jullie wijzen op het boekje van Jack wat achter op de tafel ligt. We gaan nog een lied samen zingen en dat is lied 92 uit de bundel. Machtig God, sterke rots. En dat zingen we 2 keer. Jullie hier vanavond allemaal waren, wel thuis en we hopen elkaar over 14 dagen hier weer te ontmoeten. En voor degenen die dat willen, er is nog koffie. Tot ziens.
is dat zo?
Ja.
Maar ik weet het niet, vragen. Nee, je kunt het. Nee, dat is maar één ding uithakken.
Volgens mij wel, ja.